Fijn dat u er allemaal weer bent. U mist natuurlijk op eerste gezicht mijn vrouw. En ik was zelf ook al wat later, maar wij hadden een bezoek van pleegzorg voor onze Tineke. En dat gesprek liep nog even door, dus vandaar dat mijn vrouw straks komt. Dus ze hoopt wel voor te lezen, maar dit ging natuurlijk even voor. Goed, verder heb ik geen bijzondere afmeldingen gekregen. Ik zit zo even rond te kijken en ik zie even familie De Vos niet. Zijn die weer op vakantie? Ja, die passen altijd op een huis. Hè. Dus dat is natuurlijk ook altijd een mooie manier van ontspanning. Goed, dan wilde ik graag gaan lezen en eerst zingen. En ik had al gezien dat onze organist er was. En ik wilde vragen of we met elkaar mochten zingen uit Psalm 99. En daarvan het eerste vers. Psalm 99, vers 1. God de Heer regeert, beeft gij volken eert, eert zijn hoogbestel, die bij Israël tussen Gerubs woont, en zijn grootheid toont, dat zich de aard bewegen, hij is Israëls zegen. We willen dat beginnen te zingen met elkaar uit Psalm 99 en daarvan het eerste vers. Volgende keer zullen we nog een versje zingen. Want je krijgt er zo de smaak van. Hè? Ja? Nou, dan zingen we nog een versje. Hè? Goed. We zullen ook het tweede vers zingen. Hè? God die helpt in nood is in Sion groot. Aller volken macht niets bij hem geacht. Buigt u dan in stof en verheft met lof. Het heilig opperwezen wilt het eeuwig vrezen.
God die helpt in nood is in Sion groot. Aller volken macht niets bij.
Goed, we willen weer gaan lezen in de geschiedenis van de profeet Elisa, zoals we dat in het woord des Heren kunnen lezen. En ik wilde vanmiddag lezen uit 2 Koningen 5. 2 Koningen 5, dat is de bekende geschiedenis over Naaman de Syriër. En ik had gedacht daar een drietal keer met u over te spreken. Vandaag het begin te maken met het Joodse meisje, het slavinnetje. De volgende keer over het wonder zelf dat aan Naaman geschied is. En een derde keer nog stilstaan bij de gevolgen, zowel in het leven van Naaman als in het leven van Gehazi. Dus de eerste komende drie keren, zo de Heer het geeft, hopen stil te staan bij deze geschiedenis, die zo heel bekend is, maar waar ook zo ontzettend veel uit te leren is, ook in geestelijk opzicht. Ook al uit deze eerste 5 versen. Ik wil vandaag dan met u lezen de eerste 5 versen van 2 Koningen 5. Naaman nu, de krijgsoverste des konings van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land Israëls gevankelijk gebracht en die in de dienst des huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouwen: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land Israëls is. Toen zeide de koning van Syrië: ga heen, kom en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. Zoeken we nu met elkaar het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo bent u het die in uw ongehouden goedheid en trouw ons weer samenbrengt. Wij mogen nog zijn in het heden der genade. Maar in de tussenliggende tijd is er weer een leeftijdgenoot ons ontvallen. We denken aan onze broeder van het geloof. De leeftijd van 80 jaar. Moest hij het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Het werd zo heel spoedig voor hem eeuwigheid, zo ongedacht. En zo kan het ook in ons leven. Wij kunnen vandaag hier zijn, maar het is niet zeker dat wij Goede Vrijdag nog zullen beleven. En daarom bidden wij u, bereid ons toch voor op die grote godsontmoeting. En dat kan alleen als het bloed van u, o Heer Jezus Christus, gestreken is aan de deurposten van ons hart. Want alleen achter dat bloed zijn wij veilig. En nu bidden wij u, als ook in deze lijdenstijd gesproken wordt, over die leidende borg. Als wij denken aan zijn gang door Gethsemane, waar zijn zweet werd veranderd in grote droppelen bloed. Als wij denken hoe hij gebonden werd, heen geleid werd, in de rechtszaal van Pilatus, daar als een onschuldige schuldig verklaard, daar gespot en gehoond, doornenkroon gevlochten, die het bloed uit zijn hoofd deed lopen, zijn rug gegezeld, waar zijn bloed vloeide, de weg naar Golgotha gegaan, de Via Dolorosa, daar zijn bloed gestort toen de nagelen door zijn handen geslagen werden en in zijn voeten. Heer, en zo kon hij het zeggen: ik ben geen man, maar een worm. Zo werd hij getreden en het bloed uit hem geperst. En zo gedenken wij dat ook in het heilige avondmaal, waar de wijn vergoten wordt. Zo hebt gij uw bloed vergoten. Dat dierbare bloed dat reinigt van alle zonden. O, dat we verlegen werden om dat bloed. Zoals eenmaal die Canaanese vrouw gebedeld heeft. Eén kruimke. Laat het zo in ons hart leven. Eén druppel bloed. Eén druppel van dat kostelijke bloed. Heere, reinig ook mij. Vergeef ook mijn zonden. Verzoen de zware schuld. Zie toch in ontferming op ons te neer. Werk dat door uw Heilige Geest in ons aller hart. Heere, doe het toch. Want de eeuwigheid is zo spoedig aanstaande. En het is een nimmer eindigende eeuwigheid. En dan zal het zijn eeuwig wel of eeuwig wee. Verbreek ons koude, dorre hart. Maak het nog eens tot een vlezen hart. Verlicht ons verduisterd verstand eens door uw Heilige Geest. Dat we de rechte nood leren zien. Om geopende ogen te krijgen. Om een blik buiten onszelf te leren slaan. Op die ander. O Heere, geef ons toch een wil. Die niet meer wil de zonde. Maar één begeerte heeft. Hoe lief heb ik uw wet. O Heere, die leert vragen. Wat wilt gij dat ik doen zal? O die waarachtige wedergeboorte. Werk ze toch in ons allen. En waar gij ze door genade gewerkt hebt, laat er nog een opwas mogen zijn. Dat uw kinderen, ze moeten het belijden. Dat ze het nog zo vaak met het oude kunnen doen. Dat ze nog zo vaak leven op wat ze in het verleden hebben meegemaakt. Heere, maar dat is niet tot uw eer. Want gij zijt een gaarne vergevend God. Bij u zijn de korenschuren van Jozef vol. Voor een hongerig volk. We moeten het zo vaak belijden, dat we die rechte honger missen, dat rechte verlangen niet beoefenen. En daarom komen wij ook tot u, om die levendwekkende geest bij vernieuwing, dat u ontwaken mag, in ons hart mag doorwaaien, omdat de specerijen mogen uitlopen. Wil zo bij ons zijn, wees bij hen die een moeilijke weg gaan, die de afbraak van het lichaam ervaren. Waar de zorgen binnenkomen. Wil ook bij hen zijn als de ouderdom ons zwaar gaat vallen. Als de afbraak van het lichaam ons steeds meer en meer bezig gaat houden. We denken dan ook aan onze ouderen die hier niet kunnen zijn. Die zo graag nog bij ons zouden willen zijn. Maar die door de lichamelijke afbraak niet meer kunnen. Wilt u bij hen zijn. Ook als ze vanmiddag met ons meeluisteren. We weten het dat er velen zijn. Die ook vanmiddag weer in hun eenzame kamer zitten. Waar wilt u nou het vanmiddag eens goed maken? Dat ze door dat woord van u geraakt mogen worden. Wil zo bij ons zijn. En dank dat u ons nog weer hier samenbrengt. Grote koning, laat het woord nog zijn kracht mogen doen. Uw naam ter eer en tot zaligheid van zondaren. Zo zoeken wij uw naam. Van wie we gezongen hebben, God die helpt in nood, is in Sion groot. O, dat we zo u mochten kennen, vanuit onze nood, als die redder in nood. Wij bidden u dat, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, zo mogen wij vanmiddag weer opnieuw een bladzijde openslaan in het leven van de profeet Elisa. Al zullen wij hem de eerste tijd nog niet tegenkomen. De Bijbelschrijver verplaatst ons even naar een andere omstandigheid. En dat is een droevige omstandigheid. Hoewel er vrede is in het land Israël, is het toch een soort gewapende vrede. De koning van Israël, Joram, hij kan het volk toch niet echt beschermen. Want wat gebeurt er in de dagen van Elisa, in de dagen van koning Joram? Wel, daar komen telkens weer van die Syriërs die kort en heftig een inval doen in Israël. En dan allerlei buit met zich meebrengen. U kunt denken aan de oosttijd. Dat ze binnenkomen en terwijl de Israëlieten de oost naar hun schuren rijden, komen daar de Syriërs en nemen het gedorste graan mee. U kunt zich voorstellen als de druiven rijp zijn en ze worden in de pers geperst en de wijn vloeit eruit en men wil het in de kelders opslaan. Daar komen de Syriërs en ze nemen het mee. De kuddes nemen ze mee. Maar wat nog veel erger is, ze nemen ook de jonge mensen mee. Ouderen nemen ze mee om ze als slaaf te verkopen. En dat zien wij ook vanmiddag in deze geschiedenis. Er wordt ons iets verteld over een meisje dat meegevoerd is tijdens een van die strooptochten. En die strooptochten, geliefden, dat moeten wij vanmiddag als eerste zien, waren een straf op de zonden. De Heer had namelijk daar zijn volk ernstig voor gewaarschuwd. Mozes heeft dat namelijk al gezegd tegen zijn volk bij zijn afscheid aan het einde van zijn leven. Luister maar wat die getrouwe godsgezant zegt. Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem van de Heer uw God niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen al zijn geboden en inzettingen die ik heden gebied, zo zullen al deze vloeken over u komen en deze straffen. En dan noemt Mozes ook een groot aantal straffen. U kunt dat lezen in Deuteronomium 28. En een van die straffen is: uw zonen en uw dochters zullen aan een ander volk gegeven worden, dat het uw ogen zien en naar hen bezwijken de ganse dag, maar het zal in uw vermogen niet zijn. En dat is het aangrijpende wat Mozes hier tegen zijn volk zegt. Hij zegt: er zal een tijd komen als jullie niet luisteren naar de stem van de Heere, dan zullen jullie kinderen, jullie zonen en dochteren meegenomen worden. Uw ogen zullen het zien en ze zullen bezwijken van tranen, maar u zult er niets aan kunnen doen om het te verhinderen. En dat vanwege de zonden. En dat is ook zo hier bij Joram. Koning Joram, hij is de zoon van de goddeloze koning Achab. Hij leefde zo 850 jaar voor Christus. Van deze koning Joram lezen wij: evenwel hing hij de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, aan, die Israël zondigen deed, hij week daarvan niet af. Dus ook deze Joram, hoewel hij zich niet zo uit in de goddeloosheid als Achab en Izebel, is het toch een man die in het voetspoor van Jerobeam voortgaat. En hij leeft ook naar het goeddunken van zijn eigen hart, en ook hij dient de Baal. En daarom komt de Heere met die straf, ook in het leven van Joram, in het leven van het Joodse volk. En zo zien wij dus op een zekere dag weer zo'n roofbende binnenkomen, snel op hun paarden. Ze komen in zo'n klein dorpje, nemen de oost mee, de runderen, het vee, en ze zien ook jonge kinderen. En die worden ook meegenomen. En dan gebeurt er wat Mozes gezegd heeft. En u moet zich dat maar eens gewoon even inleven. Zo'n ruwe soldatenhand van zo'n Syriër grijpt daar een weglopend meisje bij haar arm. En ze roept het nog: moeder, moeder. Maar ze kunnen ze niet meer verlossen. Ze wordt meegesleurd in de karavaan naar Syrië toe. En dat is ook het geval met dit meisje uit 2 Koningen 5. Naar het Hebreeuws wat gebruikt wordt, is het waarschijnlijk een meisje niet ouder dan 15 jaar. Het zal dat geweest zijn. Van huis en haard meegesleurd. In een vreemde omgeving terechtgekomen. Op een slavenmarkt gestaan en daar verkocht. En dan komt ze terecht bij een bekend man, bij iemand van adel, zouden wij zeggen. Ze wordt het slavinnetje van de huisvrouw van Naaman de Syriër. Wie is dat, Naaman de Syriër? Wel, laten wij vanmiddag eens even wat over hem mogen zeggen. Nazeggen wat de Heilige Schrift ons vertelt over hem. Wel, in de eerste plaats, Naaman, zijn naam betekent lieflijkheid. In de tweede plaats wordt van hem verteld dat hij een krijgsoverste was van de koning van Syrië. Waarschijnlijk is dat Ben-Hadad geweest, de koning. En hij was bij deze koning Ben-Hadad in dienst. En dan worden er een drietal dingen van hem gezegd. In de eerste plaats lezen we dat hij een groot man was. In de tweede plaats van hoog aanzien. En in de derde plaats een strijdbaar held. Als je al die dingen even op je laat inwerken, dan krijg je een heel beeld van Naaman. Zijn naam is lieflijkheid. Hij is de generaal van de koning Ben-Hadad. En hij is een groot man. Dat betekent dat hij vermogend was. Een rijk en voornaam man. Maar hij was ook hoog van aanzien. En wat betekent dat? Wel, dat betekent dat hij geliefd was. En dat is heel opmerkelijk. Mensen die veel macht hebben en hoge posities hebben en rijk zijn, zijn over het algemeen niet de meest aangename mensen. Vaak zijn ze heel hoogmoedig en zelfverzekerd. Maar dat geldt van deze Naaman niet. Om zo te mogen zeggen, doet hij zijn naam eer aan. Hij was een man vol van liefde in de omgang. En dat blijkt wel uit drie dingen. In de eerste plaats, en we zullen dat straks ook zien, dat ook dat slavinnetje, dat Joodse meisje, erg op haar heer Naaman gesteld was. In de tweede plaats zien wij ook dat Naaman bij zijn koning Ben-Hadad geliefd was. Want zodra hij met een verzoek komt, krijgt hij alle medewerking van de koning. Maar hij was ook geliefd bij zijn onderdanen. We zullen het volgende keer horen hoe zijn knechten hem aanspreken met die tere woorden: mijn vader. En daaruit blijkt wel uit deze drie voorbeelden dat Naaman een man was van hoog aanzien. Mensen hadden diep respect en liefde voor deze Naaman. En tenslotte wordt er van hem gezegd: hij was een strijdbaar held. Hij was dapper. Hij was moedig. Hij heeft heel wat overwinningen behaald voor zijn koning Ben-Hadad. Maar nu moet u eens goed meelezen. Want dan laat de Heere eensklaps iets heerlijks zien. Want die Naaman en die Ben-Hadad, die zullen best gedacht hebben bij zichzelf: wat zijn wij toch machtig. En wat hebben wij toch veel inzicht in de strijd, dat we onoverwinnelijk zijn. Maar wat lezen wij? Moet het maar eens even meelezen. Wat staat er halverwege dat eerste vers? Want door hem, door Naaman, had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. En daar laat de Heere iets zien. Wat we met elkaar gezongen hebben. God de Heere regeert. Niet Ben-Hadad. Niet Naaman. Maar hier laat de Heere zien: ik doe dat. Ik heb Naaman die wijsheid en die moed en dat inzicht gegeven. En dat is nodig, geliefden, dat wij dat telkens blijven zien. Wij denken dat de wereld regeerd wordt door Obama, of Poetin, of de Chinese premier. Nee, mis. Hou in de gaten wat hier staat. In 2 Koningen 5. Maar door hem had de Heere de verlossing gegeven. God de Heere regeert. Dat laat de Heere hier ook weer zien. Daarom beeft gij volken, eert zijn hoog bevel. Hier zien wij dus iets oplichten van Gods almacht en van zijn alwijze Godbestuur. God, geliefden, regeert alle dingen. Daarom zingt ook de dichter van Psalm 68. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. Zij vloden voor Gods ogen. Deze man behaalt dus overwinningen omdat God hem dat geeft. En als je dat nou weer eens even over nadenkt. Deze man Naaman, die heeft eigenlijk alles wat een mens begeren kan. Een lieflijk karakter, aangenaam bij de mensen. Een hoge positie, rijkdom, eer, macht. Wat wil een mens nog meer? En dan zien wij ineens, gemeente, dat het leven op aarde, ook van een wereldling, nooit volmaakt is. Al ben je nu een generaal, een minister. Al hebben nou de mensen je hartelijk lief. Al heb je nou al het goed van de wereld. Ben je strijdbaar en moedig. Er is altijd iets wat knaagt. Want wat lezen wij aan het slot van het eerste vers? Doch melaats. Doch melaats. Dat is plotseling die andere kant. En je stelt het je zo in gedachten voor. Die man leefde gelukkig. Overwinning na overwinning. En plotseling, het is een morgen, hij staat op en hij gaat zich wassen. Terwijl hij daar, om het zomaar heel eenvoudig te zeggen, in zijn ondergoed staat en hij zich wast, ziet hij ineens iets. Een kleine zweer. En hij roept zijn vrouw en zegt, kijk eens. Ja man, dan moet je mee naar de dokter toe. En we zien hem gaan in onze gedachten. Naar een of andere arts. En hij wordt met alle egards ontvangen. En hij laat zijn hand zien. En die dokter hoeft maar even te kijken. En wat hij vermoedde, het is waar. Naaman, je bent mij laatst. En daar stort heel zijn wereld in. Mij laatst, ongeneeslijk ziek. Dat betekent niet meer mijn arbeid kunnen doen. Niet meer in mijn gezin kunnen wonen. Afgezonderd. Als een besmette buitengezet. En wat zal die geprobeerd hebben? Om de beste artsen te zoeken, zou het dan echt niet kunnen? Zou er dan geen middel voor mij zijn? Ik zal u alles geven om mij te genezen. En wat zal hij Rimmon gebeden hebben, zoals later ook blijkt, om hem te genezen? Maar niets helpt, niets baat. En u hoeft dit zich maar heel eenvoudig voor te stellen. Wat dat betekende voor Naaman, zo'n boodschap. Het dringt ook door bij de bedienden. Ook het slavinnetje, ze hoort het. Haar meester is ziek. En dan krijgt ze intens medelijden. Wat is ze bedroefd over het feit dat haar heer zo ongeneeslijk ziek is. En ze kan niet anders doen dan haar meesteres toe. En ze doet het. En ze gaat naar de vrouw van Naaman. En je ziet het zo hoe dat ze als het ware bevend voor haar grote meesteres staat. En dan komt het eruit, hortend en stotend. Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeten Samaria,
dan zou u hem van zijn melaatsheid ontledigen. U voelt het, uit dat woordje och, daar blijkt haar medelijden, daar blijkt haar liefde tot haar meester. Och, zegt ze, wat is het toch verdrietig en wat is het toch verschrikkelijk. En valt u dat niet op? Wat zou er in uw hart geleefd hebben? Als je door vredesoldaten meegenomen werd, weggescheurd van je vader en moeder, in een land waar je nauwelijks de taal spreekt, waar je de Heere niet kunt dienen, zou je dan niet gedacht hebben bij jezelf, net goed, zijn eigen schuld? Dat zou een mens toch gedacht hebben. Maar hier zien wij iets in dat meisje oplichten van het nieuwe leven. En dat nieuwe leven, dat leert, mij komt de wrake toe. Gods kinderen mogen door genade het onrecht dat ze aangedaan worden, in Gods hand geven en niet wreken. En in de tweede plaats, geliefden, en dat moeten wij vanmiddag eens met elkaar overdenken, tot verwondering in dat jonge meisjeshart. Daar komt een geloof tot uiting, dat zo wonderlijk en heerlijk is. Want wat zegt zij en wat beleidt ze daarin en wat gelooft ze? Wel, ze gelooft dat de profeet Elisa melaatsen kan genezen. En dat had ze nog nooit gehoord. Want de Heer Jezus die zal het later zeggen. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. Dus dat meisje wist het niet uit ervaring. Ze had het nooit gezien, ze was er geen getuigen van geweest dat Elisa een Joodse man genezen had. En er waren zoveel melaatsen, maar Elisa had er nog nooit een genezen. Maar zij kreeg te geloven dat Elisa deze man kon genezen. Dat is het eerste. Weet u het tweede wat opvalt? Moet u goed over nadenken. Weet je wat ze kreeg te geloven? Dat de God van Israël niet alleen de God der Joden wilde zijn, maar dat hij nu ook de God wilde zijn van zo'n goddeloze heiden als Naaman, een aanbidder van Rimmon. Ze kreeg te geloven dat er voor deze man ook genade was bij Israëls God. Geen Jood in die dagen zou dat geloofd hebben. Die geloofden alleen wij, Israël. Wij zijn het uitverkoren volk. Denk je dat God wil denken aan blinde heidenen? Maar dit meisje kreeg te geloven dat Gods goede tierenheid zo rijk was, zo groot, dat die ook zou zijn voor een melaatse Naaman. En ze had dat geloofd, omdat de naam van Elisa is: de Heere is mijn hulp. Dat was de diepste boodschap die zij daarin naar voren bracht. In de derde plaats, en ook dat moeten wij eens overdenken, er was heel wat moed voor nodig voor dit meisje, om zulk een geloofsgetuigenis af te leggen. Want als de Heer het nou niet zou doen, gewis dat zou voor dat meisje de dood betekend hebben. Als deze machtige generaal en zijn koning geen genezing hadden ontvangen, dan zou dat voor hen een afgang geweest zijn. Dan zou heel het volk van Syrië met die koning en met Naaman gespot hebben. Die zijn daar naar die verachte God van Israël gegaan. Moet je eens kijken, natuurlijk kan dat niet. Ze hebben Rimmon verlaten. Zou haar dood geweest zijn. Maar het geloof geloofde. Ze verwachten het van Israëls God. Daarom zei ze het. Ga maar naar Aman, want God zal het doen. 15 jaar. Liefde, en dan lezen we verder. En ik zei, er zit zoveel onderwijs in. Want wat er verder gebeurt, dat is ook een wonder. Want die vrouw gaat het geloven. Misschien hebt u daar nooit aan gedacht. Maar die vrouw van Naaman gelooft het. Die gelooft dat het woord van dat eenvoudige slavinnetje de waarheid is. En ze gaat met dat woord naar Naaman. En ze zegt, man, moet je eens goed luisteren. Wat is er, vrouw? Wel, dat verachte slavinnetje, dat meisje daar uit Israël, dat jodinnetje. Dat zegt dat Israëls God jou verlossen kan. Wat zou er in de reden gelegd hebben, geliefden? Wel, dat Naaman natuurlijk gezegd had, vrouw, hoe kom je erbij? Kinderpraat. Daar gaan wij toch geen geloof aan hechten. Denk je nou dat de beste doktoren mij niet kunnen helpen? Als Rimmon mij nou niet helpt, zou dan die verachte God van Israël mij kunnen helpen? Hou er alsjeblieft mee op, vrouw. Denk je dat ik dat wil meemaken? Dat ik daarvoor niks naar Israël ga? Ze zullen met me spotten en ze zullen met me honen. Die Naaman, die is niet goed bij zijn hoofd. Wat gebeurt er? Naaman gelooft het ook. Naaman gelooft het woord van dit eenvoudige slavinnetje. Dat Israëls God door de profeet hem genezen kan. Heb je zo wel eens naar die geschiedenis gekeken? En weet je wie het ook gaat geloven? De koning. Want daar komt Naaman bij de koning. En hij zegt tegen de koning. Koning, er is in mijn huis een slavinnetje. Van dat buurvolk uit Israël. Die heb ik eens een keer meegenomen en gekocht op een slavenmarkt. En weet u wat hij vertelt? Die vertelt dat er een profeet is, een dienaar van de God van Israël. En dat hij mij kan genezen. En die koning had ook zijn schouders kunnen ophalen en zeggen, ja, maar Naaman, ik geloof niet in sprookjes. En zeker niet die verteld worden door een Joods meisje. Dat kunnen wij toch niet doen, Naaman. Naaman, denk nou eens goed na. Als ik jou daar naartoe stuur. En er komt niks van terecht. Wat zullen dan mijn onderdanen wel zeggen? Nee, Naaman, hoe lief ik je ook heb. Maar daar waag ik mijn eer en mijn roem niet aan als koning van Syrië om jou te sturen naar de God van Israël. Wat denk je niet, zal Rimmon niet in toren ontsteken over ons, dat wij naar een andere God gaan? Nee, Naaman, dat kunnen wij niet doen. Maar ook de koning bewilligt in het voorstel van Naaman. En geliefden, als we daar nou vanmiddag eens over nadenken, dan zien wij hoe dat God werkt. En hoe dat de Heer het is die de harten inwint en overwint. En dat Hij het is die alle weerstand wegneemt. En Hij die het woord doet geloven van een eenvoudig Joods meisje, een ongelooflijke boodschap. Zeker voor een heidens volk. Wend je naar Israëls God. En die zal je genezen van een ongeneeslijke ziekte. Die boodschap. Die wordt geloofd. Door heidenen. Die nog nooit van Israëls God gehoord hebben. Het is de Heer. Zoals Hij eenmaal later ook het hart van Lydia zal openen. Die hier het hart opende van de meesteres. Van Naaman. En van zijn koning. De koning zegt, ga heen. En ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. Allen geloven het. En hier zien wij de waarheid zo vervuld. Des konings hart is in de hand van de Heer en als waterbeken. Hij neigt het tot al wat hij wil. We zullen het straks met elkaar gaan zingen. Maar hier geldt toch wel ten diepste van. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Liefde ouderen, dan willen we aan het slot een vijftal geestelijke lessen uit deze geschiedenis leren. Een vijftal lessen, we hebben er al iets van aangestipt. Maar in de eerste plaats, wat kunnen we ook als ouderen toch nog vastzitten aan goed en geld? Wat kunnen we nog bezig zijn met onze bezittingen? Maar wat laat de Heere vanmiddag toch zien? Dat het schijngoederen zijn. Wat heb je nou? Als je 150.000 euro op de bank hebt. En je hebt een eigen huis. En je hebt gezondheid. En wat voor goederen de Heer je allemaal niet kan schenken. Wat heb je eraan? Als daar de boodschap komt. Je hebt kanker, ongeneeslijk ziek. Wat heb je aan al je bezittingen, waar je misschien heel je leven voor geslaafd en gesloofd hebt? Wat had Naaman aan alles? Hij zou alles gegeven hebben voor zijn gezondheid. En laat je dat dan ook vanmiddag als een eerste les eens zien. Heere, wat heb ik al dat bezit? Als ik straks op mijn sterfbed kom te liggen. Wat helpt dan mijn huis en wat helpt dan mijn goed en wat helpt dan mijn bankrekening? Niets. Omdat je er vanmiddag aan sterven mag. In de tweede plaats. Doch meelaats. We zijn bij de schrift opgevoed toch. Dan weten we dat dat melaats ook duidt op een geestelijke melaatsheid. Deze Naaman was niet alleen uiterlijk melaats, maar ook innerlijk melaats. Is dat ook niet wat David geleerd heeft als hij zegt in Psalm 51, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. David leefde dat in. Ik ben een melaats. En zo zegt ook Jesaja dat tot zijn volk. Luister maar wat hij zegt. Van de voetzool tot het hoofd toe is het niets geheels aan zilver. Maar wonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn. En geen derzelven is met olie verzacht. Daar tekent hij het beeld van de melaatse. Van ons hoofd tot onze voetzool toe zijn wij melaats. Helemaal melaats. Vol van de zweren van de zonden, ongeneeslijk ziek, uitgestoten uit de gemeenschap met God. Dat is het ergste van de melaatsheid. Ze maakt ons onrein voor de heilige God. Een melaatse was in die dagen een levende stervende. En dat bent u ook. U leeft, maar u bent aan het sterven. En de Heere geven dat je dat vanmiddag geloven mag. Ik ben een levende stervende. Ik ben stervende vanwege mijn zonden. En dat u dat vanmiddag mag zien en beleven en voor God uitroepen in uw hart. O God, ik ben melaats en dat vanwege mijn eigen schuld, ongeneeslijk ziek, van u verstoten. En mij wacht een eeuwige ondergang. Dan die derde les. Wat een wonder. Geliefde, en daar komt een boodschap tot die Naaman, tot die stervende man, tot die melaatse in zijn nood. De boodschap, er is redding, er is behoud. Waar? Bij Israëls God. Een boodschap gebracht, zo heel eenvoudig. door een slavinnetje. En zo wordt bij u die boodschap gebracht. Door zo'n eenvoudig middel. Een aardevat. Een mensenkind uit het stof verrezen. Maar hij komt met een boodschap. Een boodschap uit een ver land. Van die koning. Van die geneesheer. Hoe wordt hij u voorgesteld ook in de lijdenstijd? Dat zijn bloed geneest van die melaatsheid. Dat zijn bloed reinigt. Dat zijn bloed geneest. Een geliefde gemeente. Mag ik dat nou zo eens zeggen? Wat zal dat wezen? Als straks u voor de rechterstoel staat. En Naaman u zal aanklagen. Want u hebt zondag aan zondag, van kindse dagen af, het evangelie gehoord van deze geneesheer. Zondag aan zondag, van de zondagschooltijd af, op de catechisatie heeft de klop geroepen. En de nodiging geklonken. Er is doen aan voor uw melaatsheid. En u bent niet gegaan tot die geneesheer. Dan zal Naaman u veroordelen. Zoals de mannen van Nineveh zullen opstaan in die dag. Want Naaman geloofde het. Eén keer hoorde hij die boodschap. Eén keer hoorde hij het uit de mond van een Joods meisje. Er is genezing. Een ongelofelijke boodschap. Een boodschap die als een dwaasheid in zijn oren geklonken moet hebben. Als hij naar zijn verstand te werk gegaan was, dan zou hij gezegd hebben, het is onmogelijk. Er is nog nooit iemand genezen van melaatsheid. En zou dat dan kunnen door die God uit Israël? Nee. En zo is ook de prediking van het kruis een dwaasheid voor het verstand. Maar een troostvolle boodschap voor hem die het mag geloven. Heb je dat al mogen geloven? Zoals Naaman het geloofde. En ging. O zeker, hij moest nog veel leren. We zullen dat de volgende keer horen. Dat hij om niet zal ontvangen. Maar hij is gegaan. En de vraag dringt vanmiddag uit deze geschiedenis. Bent u gegaan als Naaman? Naaman zal het straks mogen zeggen door genade. Nu weet ik. Dat er geen God is op de ganse aarde dan de God van Israël. Bent u al gekomen tot die belijdenis? Met Petrus, met Thomas. Gij zijt de Christus, mijn Heere en mijn God. Ontledigen, zegt het meisje. Weet u wat dat betekent in het Hebreeuws? Weer in de gemeenschap brengen. Een melaatse stond immers buiten de gemeenschap. Christus, zijn bloed reinigt en brengt u weer in de gemeenschap met God. Een vierde les. Ze mocht getuigen, zo heel eenvoudig, wijzen van zichzelf af. Naar de God van Israël en zijn knecht Elisa. Mag ik dat eenvoudig vragen? Getuigt u ook zo in het midden van de gemeente? Kan ik jonge mensen naar u toe sturen en zeggen, ga maar naar die vrouw toe hoor. Of ga maar naar die man toe. Want ik kan wel vertellen wie de Heere is. Kunt u ze ontvangen? En kunt u iets vertellen, al is het maar heel eenvoudig,
van wat God aan uw ziel gedaan heeft. Omdat jonge mensen tot jaloersheid komen. Het heeft zo'n heerlijke uitwerking. Als de Heer je mag laten getuigen. Spreek je veel in de gemeente, in je gezin, met je kleinkinderen. Zoals dit meisje sprak van Israëls God door het geloof. Mag je het wel eens zeggen tegen je kleinkinderen. Kinderen, bij de Heere is uitkomst. Bij de Heere is vergeving voor al je zonden. God wil ook jou dat nieuwe hart geven. Ten slotte die laatste les. Wonderlijk zijn Gods wegen. Kom overdenk eens met mij. Dat meisje, ze moest weggevoerd worden. Onbegrijpelijke weg. Weg van de vader en moeder. Weg van de dienst van de Heere. En waarom? Omdat er een toegebracht moest worden. Jozef, zijn weg was als de weg van dit meisje. Waarom? Omdat er een volk behouden moest worden. Wonderlijk, o God, zijn uw wegen. En zo kan het ook in uw leven zijn. Dat je zegt, Heere, waarom? Waarom dit handicap? Heere, waarom dit verlies? Waarom deze laster? Waarom deze pijn? Waarom deze eenzaamheid? We weten het niet. Maar in deze geschiedenis leren wij wat apostel Paulus zegt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dan kan de Heere wel eens een weg gaan. Onbegrijpelijk. Maar dat gelden mag, zoals ook straks voor dat meisje. Na deze zult gij het verstaan. Amen. Zullen wij van die wonderlijke wegen des Heren gaan zingen? En wel met Psalm 77. 77 en daarvan het 8e vers. Waar de dichter zegt, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Ja, gij zijt het, die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 77 en daarvan het 8e vers.
Die door ons
groot gemaakt mij tijdendom.
Ik wil graag nog twee dingen zeggen. Allereerst vergat ik nog even bij de binnenkomst nog te denken aan onze oude zuster Betje Nelis, die er natuurlijk ook altijd is. Als de toestand nog is zoals ik de laatste keer bij haar was, dan mag het goed met haar gaan. Krijn die zorgt vanmiddag natuurlijk voor haar. En ik zei het al, je zult waarschijnlijk niet bij de oudere kring zijn, maar dat moest ook om glimlachen zeggen. Nee, dat zal nog niet gaan. Maar u weet, als het wat beter mag gaan, wellicht dat ze een volgende keer, zo de Heer het geeft, weer in ons midden mag zijn. We willen in ieder geval ook de hartelijke groeten aan haar overbrengen. En dat doen jullie ook wel namens ons. En het tweede is, waar ik jullie even de aandacht voor wil vragen, is het volgende boek. U hebt er waarschijnlijk allemaal al wel wat van gelezen. Het is een nieuw boek weer van dominee H. van der Ham. En het is om twee redenen dat ik uw aandacht ervoor vraag. Allereerst omdat er ook een mooi stukje in staat over de oud-predikant, waar nog vele ouderen goede herinneringen aan hebben. En dan denk ik aan dominee N. de Jong, die ook in het midden van onze gemeente mocht dienen en ook tot zegen is geweest. Er staan ook wat foto's uit die tijd nog in dit boek. Hier ook een mooie foto van dominee de Jong als hij naar Zuidland ging. Dan ging hij altijd met de tram, want hij had geen auto. Nou, prachtige verhalen staan er ook nog in. Het kerkje van ons staat er nog in de tijd dat het nog niet verbouwd was. Nou, mooie dingen om eens te lezen, maar met name ook het werk van deze dienaren van het woord, wat ze gesproken hebben. Er staan veel preken en meditaties in. Niet alleen van dominee de Jong, maar ook van dominee Baan, dominee Sneep, dominee Bakker en de eerwaarde heer van Rossum. Dat is het eerste, het is een mooi boek om te lezen. Het is echt fijn dat de mens niet in het middelpunt staat. Er is een korte levensschets, maar met name het woord wat ze gesproken hebben, komt er heel duidelijk in terug. Het tweede waarom ik uw aandacht ervoor vraag is, dat als u het besteld bij mij eventueel vanmiddag, dan kan ik dat doorgeven aan ouderling Baan. Want als u het dan via hem bestelt, dan gaat er ook 7,5 euro naar de Stichting Oost-Europa. Dus dan kunt u op die manier ook nog een bijdrage leveren. Het boek kost 24,90, dus zeg maar even voor het gemak 25 euro. En dan gaat er 30% van de opbrengst is dan bestemd voor de Stichting Oost-Europa. Dus, en het derde is, als u het dan even bij mij bestelt en ik geef het door aan Baan, krijgt u gelijk een bezoekje van hem. Want hij komt het aan huis brengen. Dus dan hebt u ook nog een bezoekje. Dus drie voordelen. Oh, hij is al bij u geweest. Nou, dat is de eerste al. Ik zou zeggen, als er één schap over de dam is, dan volgen er meer. Dus mocht u het willen hebben, dan kunt u het bij mij even de naam doorgeven en dan geef ik het wel aan ouderling Baan door. De mensen via de kerktelefoon luisteren kunnen rechtstreeks bij Baan of bij mij het ook bestellen. Goed, dan gaan we nu even koffie drinken. Goed, ik vind het fijn dat u er zo van geniet om met elkaar te praten. En alleen er is overal een tijd van. Doe voorzichtig. Ga op uw gemak zitten. Dan willen wij weer de middag voortzetten. De klok gaat ook verder. Al zijn we natuurlijk allemaal niet zo erg meer aan tijd gebonden, maar een klein beetje orde. En dan zijn er vanmiddag, en daar ben ik heel blij mee, twee gedichten. Allereerst zal Geertje een gedicht lezen. Daarna zal mijn vrouw het vervolgverhaal weer lezen. En dan zal Ina met een gedicht in het licht van Pasen de bijeenkomst eindigen. En dat vind ik wel heel mooi, dat we zo ook heen mogen leven naar de paasdagen. Goed, dan geef ik nu eerst Geertje het woord voor een gedicht.
Het gaat over waar zijn de moeders in Israël. We kunnen van zoveel vrouwen lezen, zo duidelijk genoemd in Serenboord, die hem door zijn genade mochten vrezen en uit hem goede vruchten brachten voort. Ze waren vaak voor anderen op hun reis tot rijke lering en tot onderwijs. Het is waar, de Heere heeft de man verkoren om ambtelijk te dienen in zijn kerk. Maar dikwijls mochten we ook van vrouwen horen die hem verheerlijkten in woord en werk. God gaf aan hen genade, maar ook licht. Zo waren ze anderen ook tot onderricht. Ze waren in zichzelf ook als de blinden, die geestelijk slechts tasten naar de wand, die zelf de goede weg niet konden vinden, maar God de Heere greep hen bij de hand. Hij maakte hen bekend aan hun gemis, ontdekte hen aan al hun duisternis. Zo leerde hij hen zelf verborgenheden, zo bracht hij zelf in donkere nachten licht. Hoe hartelijk hebben ze hun schuld beleden, ootmoedig hun gebed tot God gericht. Gods geest ging door, zodat hun bang gemoed mocht schuilen achter Christus' offerbloed. De een mocht meer door Gods genade leren dan de andere. De Heere is soeverein. Hij weet hoe hij de zijnen moet bekeren en ook waartoe ze nuttig moeten zijn. Uit het Oude en uit het Nieuwe Testament zijn zulke vrouwen onder ons bekend. We denken vaak, zijn er nog zulke vrouwen die geestelijke moeder mogen zijn, die zeren wegen duidelijk ontvouwen, door God geleerd, maar in zichzelf zo klein? In onze donkere dagen zegt men wel, er zijn geen moeders meer in Israël. Zovelen zijn er van ons weggenomen. En dikwijls vragen we vervuld met smart, wie zijn er voor hen in de plaats gekomen? Het kan zo leeg zijn in het bedroefde hart. Maar toch, Gods geest gaat door en op zijn tijd wordt door zijn daden zeren volk verblijd. God onderhoudt zijn kerk in het geestelijk leven, maar vaak gebruikt hij middelen daartoe. Zo wil hij vrienden en vriendinnen geven. Hij regelt zelf wel wie en waar en hoe. Dan wordt er dikwijls wonder onverwacht zo'n man of vrouw op onze weg gebracht. Er zijn soms in ons hart zoveel vragen. Dan voelen we ons zo eenzaam en alleen. Maar laten we onze nood de Heere klagen. Hij werkt door al onmogelijkheden heen. En vaak geeft hij als middel in zijn hand aan die of geen een geestelijke band. Wanneer we christen op het pad zien wandelen van stad Verderf naar het nieuwe Jeruzalem, was er door zeren goede tieren handelen haast altijd een intieme vriend bij hem. We zien hem met getrouw door het leven gaan en hoop ging mee zelfs in de doodsjordaan. Gods kinderen hoeven niet alleen te reizen. De Heere stuurt vaak in hun diepe nood iemand om hen wat nader te onderwijzen. Zijn liefde en zijn almacht zijn zo groot. Zo wordt een vriend zo onverwacht ontmoet, om dikwijls tot een hand en tot een voet, om dikwijls ons dikwijls tot een hand en tot een voet. Maar laten we het niet van een mens verwachten. De Heere is het die zo ontmoeting leidt. Wat wij zo nuttig en zo nodig achten, doorkruist hij naar zijn soevereiniteit. Wij wachten onderwijs soms van een man, terwijl God ook een vrouw gebruiken kan. En laten we daarbij ook niet vergeten, de Heere kroont alleen zijn eigen werk. Wij denken dikwijls dat we het zo goed weten, maar God bouwt door zijn woord en geest zijn kerk. En al de zijnen worden toegebracht door Christus' offer aan het kruis volbracht. De Heere geven dan ook, wij als vrouwen, een steentje mogen zijn van het Godsgebouw, dat wij als leem zijn in zijn hand bij het bouwen, al zijn we zelf maar een geringe vrouw, dan zouden we, hoe nietig ook en klein, tot eer van hem nog dienstbaar mogen zijn.
Bedankt Geertje, dat was een hele mooie toepassing, zo ongedacht, op de geschiedenis van het slavinnetje van Naaman. Zij was ook een kleine moeder in Israël, om het zo te mogen zeggen, om van die grote koning te getuigen. En dan hoop ik dat dat kleine meisje van 15 de oudere vrouwen in ons midden tot beschaming zal mogen zijn. En het ook zo mag zijn: Heere, maak ook mij zo'n getrouwe getuigen, dat ik ook een moeder in Israël mag zijn. Goed, nogmaals bedankt voor dit mooie gedicht. En dan zullen we nu verder gaan luisteren naar de belevenissen van de kleine Henry op zijn reis door dit leven.
Terwijl Henry's pleegmoeder langer dan een jaar in Calcutta blijft, krijgt Henry elke dag les van meneer Smith in zijn studeerkamer. Meneer Smith onderwijst hem in de Perzische lettertekens. Bijna ongeduldig kijkt Henry uit naar de dag dat het eerste Bijbelhoofdstuk in de Hindoestani-vertaling klaar zal zijn. Eindelijk komt het grote moment. Meneer Smith brengt het pakje naar zijn studeerkamer en daar legt hij de eerste bladen samengebonden in een rood leren omslag in Henry's handen. Kijk eens, jongen, ziet het er niet prachtig uit? Ook zo mooi verzorgd in deze leren kaft. Maar Henry heeft nauwelijks aandacht aan de buitenkant. Zijn tengere vingers openen de omslag en met hongerige blik glijden zijn ogen over de letters. Meneer, zegt hij verheugd, meneer, ik kan het lezen. O, nu kan ik Boezy leren lezen uit zijn eigen Bijbel. Hij moet het direct zien. Vlug verdwijnt hij naar de veranda. Boezy, roept hij, hijgend van het snelle lopen. Boezy, hier is het begin van jouw Bijbel. Binnen 1 minuut zit Boezy op de mat in de hal en kleine Henry tussen zijn knieën. Het kind is zo opgewonden dat hij nauwelijks adem heeft om hardop te lezen uit hun nieuwe schat. Meneer Smith staat op een afstand vol belangstelling te kijken. Het ontroert hem als Henry met bevende stem de eerste teksten van Genesis in het Hindoestani aan Boezy voorleest. Boezy, nu moet jij de eerste woorden leren lezen, zegt Henry als een onderwijzer. Mijn kleine Sahib is nu te moe, antwoordt Boezy bezorgd. Nee, o nee, er kan geen dag voorbij gaan zonder les, want... Grote bedroefde ogen kijken Boezy aan als Henry hem toefluistert. Want ik ben zo moe. O Boezy, er is pijn in mijn rug, maar ik bid elke dag dat ik nog niet kan sterven. Nog niet, Boezy, want jij moet eerst zelf de Bijbel kunnen lezen. De heer Smith draait zich om en wist een traan uit zijn ogen. Ja, zegt hij zachtjes, uit de mond der kinderen hebt gij uw lof bereid. Vele uren per dag zitten Henry en Boezy voortaan samen op de veranda, ieder met een leisteen op zijn knieën. Henry tekent de Perzische lettertekens op zijn lei en Boezy spant zich in om het precies na te schrijven. Meneer Smith verbaast zich over de snelle vorderingen van Boezy bij zijn schrijf- en leeslessen. Boezy kan de woorden nazeggen en zonder voorbeeld op zijn lei schrijven. Het duurt niet lang of Boezy kan het eerste Bijbelhoofdstuk in het Hindoestani zonder hulp zelf lezen. Henry hunkert naar een nieuw hoofdstuk uit het Nieuwe Testament in het Hindoestani, naar teksten waarin de Heer Jezus vermeld wordt en over zijn wonderen. Je moet niet ongeduldig worden, mijn jongen, kalmeert de Heer Smith hem, als hij steeds vraagt of het al klaar is. Meneer, zegt de jongen bezorgd, we hebben niet veel tijd meer. Met grote vreugde ontvangt Henry ten slotte de zo begeerde teksten uit het Nieuwe Testament in het Hindoestani. De jongen wil bijna niet meer eten of rusten, zo vol ijver leert hij Boezy de nieuwe teksten. Nu, mijn jongen, zegt meneer Smith, je bent nu in een veilige weg om onderwijs aan Boezy te geven. Vertrouw niet op de woorden van je eigen wijsheid, maar alleen op het woord van God. Wees niet ongeduldig als het zaad dat jij mag zaaien niet onmiddellijk ontkiemt. Ik heb hoop dat ik Boezy als een christen zal ontmoeten voordat ik sterf, zegt hij bemoedigend tegen Henry. Maar, gaat hij voorzichtig verder, als ik die dag niet zal zien, hij die mij overleeft zal het zien. De tijd nadert dat Henry's pleegmoeder Calcutta zal verlaten. Ze is veel langer gebleven dan zij zich eerst had voorgenomen. Maar er waren zoveel vermakelijkheden en wereldse feesten. Er was zoveel luchtig gezelschap waar zij zich graag liet bewonderen. En ze wilde zoveel modieuze japonnen kopen om in Dinapur en Patna mee te pronken, dat ze de stad moeilijk kan verlaten. Het gezelschap van meneer Smith begint haar wel te vervelen. Zijn gesprekken maken haar onrustig. En zijn waarschuwingen tegen haar pronkzucht wil ze niet langer aanhoren. Daarom besluit zij terug te reizen naar haar eigen villa in Noord-India. Voordat zij vertrekken, heeft meneer Smith een verblijdend nieuws voor Henry. Hoe glanzen de ogen van het kind als meneer Smith vertelt dat juffrouw Helen, zijn onderwijzeres, nu getrouwd is en in Burhampur woont. Ze is dus niet meer in Engeland, maar woont sinds kort in een stad aan de rivier, iets ten noorden van Calcutta. Als het schip over de rivier de Ganges vaart, kunnen zij een dag aan de kade liggen in Burhampur en kan Henry zijn beminde juffrouw bezoeken. Haar naam is nu mevrouw Barron. Met tegenzin stemt Henry's mama toe als dat ze mevrouw Barron zullen opzoeken. Maar Henry is erg blij als hij dit hoort. Als hij afscheid van meneer Smith moet nemen, begint hij te huilen. Meneer Smith is als een vader voor hem geweest. En tijdens hun verblijf bij de familie Smith is Henry's vriendschap met Boozy ook anders geworden. Een diepere vriendschap door het lezen in Gods woord. Als ze de rivier opvaren, gebruikt Henry elke gelegenheid om de Bijbelteksten in het Hindoestani voor Boozy te lezen. Hij moet steeds een gelegenheid zoeken dat zijn mama het niet merkt. Gelukkig kunnen ze vroeg in de morgen samen lezen en in de middag, als zij slaapt. Boozy's leeskunst vordert goed. Elke dag gaat het beter. En vooral de kennis van de Bijbel ontwikkelt snel bij de Indiase drager. Plotseling wordt het weer bijzonder heet. In de kamers van het schip is het broeiend warm. Frisse lucht ontbreekt. Henry krijgt het benauwd. Een aanval van hevige pijn in zijn longen breekt zijn krachten. De ene hoestbui na de andere volgt. Uitgeput rust hij in de armen van Boozy. Angstwekkend snel vermagert zijn tengere lichaam. Hij kan niet meer eten. Met moeite kan Boozy lepeltjes water tussen zijn droge lippen laten glijden. Henry's mama geeft opdracht aan de schipper om zo snel mogelijk naar Burhampur te varen. Daar zal zij een dokter laten komen en Henry naar een koele kamer in het huis van mevrouw Barron laten brengen. Toch duurt het nog een paar dagen voor ze daar aan wal kunnen gaan. Op het schip wordt het ondraaglijk heet en Henry's gezondheid gaat snel achteruit. Wanneer ze binnen één dag afstand van Burhampur zijn, stuurt zij een boodschapper te voet langs de rivier naar het huis van mevrouw Barron. De volgende dag, bij aankomst van het schip, zien ze vanuit de verte al een rijtuig op de kade staan. Dat moet mevrouw Barron zijn die haar kleine Henry komt afhalen. Als het maar niet te laat is. Ondanks de haast die het schip maakt, zien ze Henry's krachten minder worden. Met sterk verlangen naar haar vroegere leerling wacht mevrouw Barron aan de rivieroever bij Burhampur op het schip dat traag over het vlakke water komt aanglijden. Elke minuut voordat ze de jongen zal zien, duurt haar te lang. Zodra de loopplank aan de kade is gelegd, springt ze uit haar rijtuig en is in enkele seconden in het schip om kleine Henry in haar armen te sluiten. O, mijn lieve, lieve jongen, zegt ze opgetogen. Meer woorden kan ze niet spreken, zo groot is haar blijdschap. Maar als ze wat langer naar het kind kijkt en zijn zieke bleke gezichtje ziet, wordt haar vreugde op hetzelfde moment getemperd. Geachte mevrouw, vraagt ze aan zijn pleegmoeder, wat is er met Henry aan de hand? Hij lijkt ernstig ziek. Ja, antwoordt zijn mama. Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar hij is inderdaad heel erg ziek. We moeten geen tijd verliezen om een dokter te laten komen. Tranen springen in de ogen van mevrouw Barron Henry's vroegere onderwijzeres, als ze naar de kleine jongen kijkt. U moet niet huilen, lieve mevrouw Barron, zegt Henry als zij haar tranen ziet. Wij moeten immers allemaal sterven. U weet dat toch wel. En de dood is zo zoet, zo zacht voor hen die de Heer Jezus Christus liefhebben. Maar kind, zegt Henry's mama, waarom praat jij over sterven? Je moet blijven leven en studeren en een rechter worden. Dan kun je in een rijtuig rijden met 7 zilveren strepen versierd. Ja, daar verlang ik niet naar, mama, antwoordt Henry. Hoe langer mevrouw Barron naar Henry kijkt, hoe neerslachtiger ze wordt. Om haar Henry zo ziek en zwak te zien, grijpt haar zo aan dat zij haar verdriet niet langer kan verbergen. Nadat ze een glas water gedronken heeft, bedaart haar schreien. Laten we zo snel mogelijk naar ons huis gaan, stelt ze voor. Boozy draagt kleine Henry in het rijtuig. Mevrouw Barron houdt haar arm om hem heen geslagen als het rijtuig over de hobbelige steenweg naar huis rijdt. Bij elke schok, als de wielen door de kuilen van de weg botsten, kreunt Henry zachtjes. Zwaar en hijgend gaat zijn ademhaling, terwijl hij met gesloten ogen en gevouwen handen in haar armen rust, met zijn hoofd tegen haar schouder. Mevrouw Barron bidt voor het kind dat zo ziek naast haar zit, of God de Heere hem een plaats in hun huis wil geven zolang hij zo ziek is. Als ze bij haar huis aankomen, draagt Boozy de zieke jongen naar binnen. In de zitkamer van meneer en mevrouw Barron staat een rustbank voor Henry te wachten. Daar kan hij overdag liggen en 's nachts in een kamer naast mevrouw Barron's kamer, zodat zij dag en nacht dicht bij hem is. Hoe verlangt zij samen met haar man Henry's zwakke lichaam te verzorgen, zoveel in haar vermogen is, en aan zijn ziel geestelijk voedsel uit Gods woord te mogen toedienen. Onmiddellijk wordt een bericht naar de bekwaamste dokter van de stad gestuurd om Henry te onderzoeken. Het antwoord van de dokter maakt mevrouw Barron's zorg groter. Er is weinig hoop op genezing van het kind. Alles wat de teerste liefde maar kan bedenken, wordt door mevrouw Barron voor Henry gedaan. De stad Berhampur is in deze tijd van het jaar overvol met bezoekers uit de wijde omgeving van Noord-India. Henry's pleegmoeder ontmoet in de stad veel vroegere kennissen en ze maakt meteen weer nieuwe vrienden. Ze wordt onmiddellijk zo in beslag genomen door het afleggen van beleefdheidsvisites, waar zij met haar nieuwe japonnen uit Calcutta kan pronken, dat haar zorg over kleine Henry snel verdwenen is. Ze ontwijkt gesprekken met mevrouw Barron over Henry's gezondheid en zoekt haar ontspanningen in de stad, bij feestelijke diners en op dansavonden. Mevrouw Barron is teleurgesteld door de houding van Henry's mama. Voelt zij dan totaal geen liefde voor het kind? Dat Henry nu goed verzorgd wordt, is voor haar geen verontschuldiging om haar plicht te verzuimen. Dit zal voor haar geen excuus zijn in de dag van het grote gericht, om te zeggen dat er anderen waren die goed voor het kind wilden zorgen. Henry's ziekte neemt met de dag toe, ondanks alles wat de bekwame arts en mevrouw Barron voor hem doen. De eerste tijd die Henry in Berhampur is, kan hij af en toe 's avonds mee in het rijtuig voor een tochtje in de koele avondlucht. Of wandelt hij langzaam met meneer Barron door de tuin achter het huis. Voor Boozy leest hij in het Hindoestani uit de Bijbel voor en Boozy herhaalt elke tekst die kleine Henry hem voorleest. Maar al gauw is hij te zwak om te lezen en de avondtocht in de frisse lucht wordt korter en korter. Ten slotte moet hij dat helemaal opgeven en is hij zo zwak dat hij de hele dag op de rustbank blijft liggen. Als Boozy merkt dat het leven uit zijn kleine vriend wegvloeit en het einde zo dichtbij komt, is hij erg bedroefd. De hele dag zit hij bij Henry's bank. Hij let onophoudelijk op elke beweging van de zieke jongen om alles voor hem te doen wat mogelijk is. Boozy wil zijn kleine sahib geen moment verlaten. Zelfs zijn eigen maaltijd laat hij voorbij gaan om bij Henry te blijven. Dat kan niet, beste Boozy, zegt meneer Barron. Jij hebt je rust en voedsel ook nodig. We zullen om beurten bij Henry waken. Henry's mama verbaast zich erover dat meneer Barron, een jonge, door ieder beminde actieve man, zo veel en zo rustig bij Henry's ziekbed zit. Ze vraagt zich af waarom hij hem uit de Bijbel voorleest, hem voorzichtig voedsel en medicijnen geeft wanneer mevrouw Barron en Boozy moeten rusten. Ze begrijpt niet dat meneer Barron een godvrezend man is, die met tere christelijke liefde aan de kleine jongen is verbonden. Meneer en mevrouw Barron hebben kleine Henry lief, door geestelijke verbondenheid in de Heer Jezus. Deze liefde maakt hen gewillig alles voor dit kind te doen wat enigszins mogelijk is. Op een middag als Boozy weer naast Henry's rustbank zit en uit zijn Hindoestani bijbelbladen voorleest, steekt Henry zijn smalle hand omhoog en vraagt: "Wacht even, Boozy." Dan gaat de jongen de gelezen teksten uitleggen. En dit doet Henry zo eenvoudig en duidelijk dat geen volwassen persoon met grote kennis van geloofszaken dit zou kunnen verbeteren. Henry's uitleg is zo eenvoudig dat Boozy het kan begrijpen. Boozy zit op zijn eigen Indiaanse manier naast de rustbank op de grond dicht bij zijn kleine vriend. Henry legt zijn hand op Boozy's schouder en zegt: "O Boozy, als ik nooit in de Bijbel gelezen had en niet in Gods woord geloofde, wat een ongelukkig schepsel zou ik nu zijn. Nog een kleine tijd, het zal niet lang meer duren, dan zal ik naar het graf gaan om niet meer terug te komen. Niet eerder dan die dag dat mijn lichaam zal opstaan op de laatste dag. Toen we laatst onze avondrit maakten, zag ik een mooie, vriendelijke begraafplaats waar veel bomen groeien. Ik weet dat ik daar spoedig zal zijn. Ik bedoel, dat mijn lichaam daar zal rusten. Maar ik ben niet bevreesd, omdat ik mijn Heere Jezus Christus lief heb. En ik weet dat Hij over mijn graf zal waken. Ik zal slapen met Hem en zal verzadigd worden met Zijn beeld als ik zal opstaan." Henry keert zich om naar mevrouw Barron en zegt: "Ik weet, mijn Verlosser leeft en Hij zal de laatste over het stof opstaan." Vermoeid van het praten sluit hij de ogen en ligt een poosje stil. Zijn ademhaling gaat zwaar. Na een tijdje kijkt hij mevrouw Barron aan en steekt zijn hand naar haar uit. Ze gaat dichter bij hem zitten, neemt zijn hand in haar handen en luistert als zij zegt: "Lieve mevrouw Barron, u hebt mij de kennis van mijn dierbare Verlosser uit Gods woord bijgebracht. Toen God u stuurde, was ik een onwetend heidenkind, vol zonde. Ik leefde als de heidenen, toen u mij zalfde met de zoete reuk uit Gods woord. U vertelde mij over de kracht van het dierbare bloed van de zaligmaker. Mijn begrafenis zal nu spoedig komen." "Lief kind," antwoordt mevrouw Barron, nauwelijks in staat haar droefheid te verbergen. "Mijn lieve kind, geef God alleen de eer. Het was zijn werk." "O ja," roept de jongen, terwijl hij met zijn zwakke krachten probeert overeind te komen. "Ja, ik zal hem eeuwig loven." Met moeite sluit hij zijn handen samen en herhaalt met glanzende ogen die naar boven gericht zijn: "Eeuwig, ja, eeuwig zal ik hem loven." Zo ligt hij even stil naar boven te staren. Zijn blik schijnt geen aardse dingen te zien, maar is gericht op het eeuwige. Zijn stem is duidelijk als hij verder spreekt: "Ik zal hem prijzen en ik wil hem loven, eeuwig, ja, eeuwig. Ik was een groot zondaar. Elke gedachte uit mijn hart was voortdurend zonde, zonde tegen God. Ik kende zijn wet niet. Ik haatte alle goede dingen. Ik haatte ook mijn schepper, maar hij zocht mij. Hij waste mij van mijn zonde door zijn eigen bloed. Hij gaf mij een nieuw hart. Hij kleedde mij met zijn heil en heeft de mantel van zijn gerechtigheid mij omgedaan." Na een korte rust waarin zijn ademhaling zwakker wordt, vervolgt hij zacht: "Hij heeft de dood overwonnen en het leven het eeuwige leven aan het licht gebracht door het evangelie. Dan draait hij zijn hoofd naar Boezi, zijn Indiaanse drager, en zegt: O mijn beste vriend, wat zal er met jou gebeuren als jij die grote zaligheid veracht, die nu in Gods woord in jouw eigen taal bij je is gebracht? O machtige Heer Jezus, verander het hart van deze arme Boezi, smeekt Henry hardop in een kort dringend gebed. De jongen spreekt deze woorden in Hindoestani en zijn drager herhaalt het in ernst. O machtige Heer Jezus, verander het hart van deze arme Boezi. Amen. Boezi beseft dat dit de eerste keer in zijn leven is dat hij zelf een gebed om bekering aan de ware God uitspreekt. Mevrouw Barron ziet hoe Henry's ogen nu met een blik van wonderen, tere liefde en dankbaarheid op zijn Indiaanse drager rusten, die daarnaast zijn rustbank op de grond zo dicht bij hem zit. Ook voor Henry is het de eerste keer dat hij Boezi hoort bidden. Een eenvoudig, kort gebed, maar het is voldoende. Vermoeid legt Henry zijn hoofd weer op het kussen en sluit zijn ogen. Zijn lichaam is zwak, maar zijn ziel is vol vreugde. Zo ligt hij daar een paar uur in sluimer. Als hij weer wakker wordt, vraagt hij mevrouw Barron het vers voor hem te zingen dat zij vroeger in Dinapur leerde. Met een glimlach op zijn gezichtje luistert hij naar het lied dat hij zo mooi vindt. Jezus zocht mij in een ver vreemd land, in duisternis dwalend, zo ver van zijn kudde. Om mijn ziel te redden van het grootste gevaar, treedt hij voor mij in met zijn dierbaar bloed.
Deze kleine jongen die kon sterven omdat Christus gestorven is en voor hem het leven heeft opgewekt. En daar willen we nog even naar gaan luisteren. Ina, jij zal nog wat lezen over de opgestane Christus die de dood teniet gedaan heeft.
Het is een gedicht van Christine de Priester. Er staat boven: Pasen voor Maria Magdalena. Ze zag hem hangend aan het hout. Hij boog zijn hoofd en gaf zijn leven, maar dat hij ook tot haar behoud zich tot de dood toe wilde geven, begreep Maria toen nog niet. Ze bleef alleen in haar verdriet. Hij die haar lief was, stierf de dood. Men had hem naar het graf gedragen. Het werd voor Maria diepe nood. Haar hart was boordevol met vragen en vol van liefde dacht ze toen: wat kan ik nu nog voor hem doen? Reeds vroeg ging zij naar het stille graf. Ze zou zijn dode lichaam eren, dat hij voor haar voldoening gaf. Dat moest Maria nog gaan leren. Hij had aan het recht van God voldaan, maar dat kon zij nog niet verstaan. Ze liep daar eenzaam, vol van smart, door moedeloosheid als bevangen, en in het diepste van haar hart brandde de liefde vol verlangen. Maar het graf is leeg, waar moet ze heen? Jezus is weg. Zij blijft alleen. Wenende speurt ze in het rond, tot ze de hovenier ziet komen. En klagend klinkt het uit haar mond: hebt u mijn Heere weggenomen? Ik smeek u dat u tot mij zegt waar u de meester hebt gelegd. Maar dan, ja, ze herkent die stem. Haar naam hoort ze in de hof weer klinken: Maria. Het is de stem van hem die sprak toen zij dacht weg te zinken, die haar verlost uit Satans macht en in zijn godsrijk overbracht. Het is Christus, hij is opgestaan. Nu zal Maria met hem leven. Voor haar heeft hij de schuld voldaan. Voor haar zich in de dood gegeven. Voor haar verwon hij graf en dood. Aan haar verscheen hij in haar nood. Haar heiland leeft en zocht haar weer. Zij wil hem eer en dank bewijzen. Aanbiddend valt ze voor hem neer. In eeuwigheid wil zij hem prijzen. Rabboni, klinkt het in de hof. Mijn meester, u zij al de lof.
Goed, en daar willen we denk ik ook mee afsluiten. U zij al de lof. Zullen we dat dan ook tot slot met elkaar zingen uit Psalm 72. En daarvan de laatste vers met elkaar zingen tot slot uit Psalm 72. En daarvan het laatste vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Zingen we dat in aansluiting ook op het gedicht over het werk van Christus in overwinning op de dood. Om zo het leven te geven opdat wij hem daarin zouden mogen eren. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Samen de Heer u zoeken. Heere, wat hebt u weer veel mest om onze levensboom vanmiddag willen leggen. Heere, wat een bemoeienis van uw kant nog met verloren zondaren. Wat een onderwijs hebt u ons willen geven vanuit uw heilig woord. Heere, laat het tot zegen mogen zijn in onze harten. Naaman mocht het geloven dat er een geneesheer was, de levende God, en hij is gegaan. Heere, dat Naaman ons niet eeuwig zal voor ieder veroordelen, omdat hij gegaan is en wij geweigerd hebben te gaan. Daarom laat het evangeliewoord zijn kracht mogen doen in onze harten, omdat er iets mag zijn, zoals ook eenmaal bij de herders was. Komt, laat ons zien hetgeen ons verkondigd is. En ze zijn gegaan met haast. Dat wij ook zo met haast mogen gaan. We zijn al ouder, heren. Kan geen uitstel meer lijden. Dat we gaan mogen als een Naaman. Als een Melaatse.
om het bij u alleen te zoeken. We hebben gehoord die oproep om een moeder te zijn in Israël. Om te spreken tot onwetende, om een leidsman te mogen zijn tot u, o Heer Jezus Christus. We hebben gehoord wat het zeggen wil om te kunnen sterven. Om te mogen weten, ik zal ontwaakt uw lof mogen toebrengen. U in gerechtigheid aanschouwen. Zalig de doden die in de Heere sterven. Wat een vooruitzicht. En dat omdat hij de dood heeft overwonnen. Omdat hij op Goede Vrijdag betaald heeft. Om zo een geopend graf te kunnen verwerkelijken. Zodat voor de zijnen de dood slechts een doorgang is tot het eeuwige leven. Omdat hij ze opzoekt in hun droefheid en zegt, ziet, hier ben ik. Opdat zij zouden zeggen, Rabboni, mijn meester. Heb dank voor alles wat we mochten ontvangen in deze middag. Ga met ons mee als we weer van hier gaan. Breng ons veilig waar we verwachten te komen. Wees in het bijzonder met hen die alleen komen thuis. Wilt u bij hen zijn? Geef ook wat we gehoord hebben, dat het nog wat na mag laten, uw naam ter eer en tot zaligheid van onze zielen. We hebben het niet verdiend, maar we bidden het u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Goed, nogmaals allen heel hartelijk dank. We hopen hier weer samen te komen op woensdag. Ik hoop dat ik het goed zeg. 28 april. Ja, dus over 4 weken hopen we weer bij elkaar te zijn, de week. Dan wens ik jullie allemaal een goede thuisreis. Wie het boek nog wil bestellen, kan dat nog even doen. En dan zal ik het allemaal doorgeven. Allemaal nogmaals wel thuis en van harte God zegen.